Goedemorgen. Het is weer even geleden, maar goed om hier weer te zijn. Terwijl ik hier wat spullen aan de kant schuif. Een beetje bewegingsruimte. Nee hoor, nee dank je. Ja, goed om hier weer te zijn en met jullie vanmorgen het woord te mogen openen. Ik wil straks met jullie gaan naar 1 Thessalonicenzen 1. Een paar weken geleden was er in een Franse plaats, in Carcassonne, was er een gijzeling. U heeft dat ongetwijfeld gehoord. Een gijzeling in een supermarkt van mensen die daar kwamen door een terrorist van IS. Zo bijzonder daaraan was dat daar een politieagent was die zijn leven gaf en die zei van nou neem mij maar, zodat die mensen vrij kunnen komen. En uiteindelijk was dat een actie die hij met zijn leven moest bekopen. En president Macron die noemde dat natuurlijk een heldendaad en dat is het ook, een heldendaad. Maar dan vraag ik me af van waarom vinden wij dat een heldendaad? Waarom vinden wij dat zo bijzonder? Volgens mij is dat omdat het appelleert aan een veel hogere waarheid, namelijk dat één zijn leven geeft, zodat anderen vrijgekocht kunnen worden. En dat spreekt natuurlijk over het evangelie. Het evangelie is zo radicaal anders dan alle andere overtuigingen. Dan alle andere filosofieën, dan andere religies. Zo totaal anders, omdat het niet allereerst een set van denkbeelden is die wij navolgen. Of een filosofie die wij aanhangen. Nee, wij volgen allereerst een persoon. Een van de eerste woorden die de Heere Jezus zegt in het Markus-evangelie is als hij een paar vissers tegenkomt, is dat hij zegt, kom achter mij. Met andere woorden, volg mij. Dat is waar het evangelie om draait. Volg mij. Maar wat is dat? Wat is dat navolgen van de Heere Jezus? En over die vraag wil ik met jullie nadenken vanmorgen aan de hand van 1 Thessalonicenzen 1. 1 Thessalonicenzen 1, de eerste 10 versen, dat is dat hoofdstuk wat ik met jullie wil gaan lezen. En in het bijzonder wil ik dan straks gaan stilstaan bij dat vers 6. En daar staat Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen, die in God de Vader en de Heere Jezus Christus is. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. Wij danken God altijd voor u allen, wanneer wij aan u denken in onze gebeden en zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heere Jezus Christus, voor het aangezicht van onze God en Vader. Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God, want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn te wille van u. Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heere, toen u het woord aannam te midden van veel verdrukking met blijdschap van de Heilige Geest, zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. Want van u uit heeft het woord van de Heere luid geklonken. Niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid, zodat het niet nodig is dat wij iets daarvan zeggen. Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toorn. Tot zover. Ja, de Thessalonicenzen. We lezen erover in Handelingen 15, 16, 17, zeg maar, hoe die gemeente is ontstaan. Op best wel bijzondere wijze. Want Paulus die bevond zich in het westen van het huidige Turkije. En hij wilde helemaal naar het meest noordwestelijke puntje, naar Bithynië. Maar de Heilige Geest die stopte hem. Die maakte hem duidelijk dat hij die kant niet op moest gaan. Op een of andere manier kon hij niet verder. En terwijl hij in Troas is, ontvangt hij een visioen. krijgt hij een beeld van een man die eruit ziet als een Macedonische man, die hem roept om naar de overkant te komen, naar Griekenland. En Paulus die herkent dit duidelijk als een oproep, als een opdracht van God om die kant op te gaan. Dus hij gaat met zijn team, zeg maar, naar Griekenland en hij bezoekt daar Macedonië, een aantal plaatsen, Filippi. En uiteindelijk komt hij ook in Thessalonica, komt hij daar terecht. En Thessalonica was een hele strategisch gelegen stad. Het was de hoofdstad van de toen Romeinse provincie Macedonië. En het lag heel strategisch. Paulus die koos zijn plaatsen wat dat betreft best wel bewust uit. Want het lag namelijk aan de kust. Dus dat betekende dat daar spullen werden aangevoerd. Dat daar handel werd gedreven. En de stad lag ook aan een belangrijke handelsroute. Een plek dus ook waar veel mensen kwamen op doorreis en weer verder gingen. En zoals Paulus dan gewoon is, dan gaat hij altijd naar een synagoge. Dan gaat hij naar een synagoge en dan opent hij daar de schriften, ons Oude Testament. En vanuit dat Oude Testament probeert hij de mensen, de Joden, daar te overtuigen dat de Heer Jezus de Messias is, waar de Bijbel al lang naar verwijst. En het bijzondere is dat een aantal Joden tot geloof komen. Maar wat nog veel bijzonderder is, is dat er een groot getal van godvrezende Grieken en vooraanstaande Griekse vrouwen tot geloof komen. En ik vind dat dan wel grappig, hè? Vooraanstaande Griekse vrouwen. Dan denk ik, nou, vrouwen aan de top, dat kon toen nog wel. Hè? Dat vind ik grappig. Maar daar hadden ze kennelijk geen problemen mee. In ieder geval een grote groep godvrezende Griekse mannen en vooraanstaande Griekse vrouwen. Zelfs zo'n grote groep dat de Joden jaloers beginnen te worden. En die denken van ja, maar wat hier gebeurt, dat is niet goed. Dus die veroorzaken een onrust in die stad. En er komt een hele oploop en er wordt Jezus, die wordt gevangen genomen, die wordt voor de rechter gesleept, zeg maar. En het wordt zo onrustig, het wordt zo gevaarlijk, dat Paulus en Silas geen andere mogelijkheid zien dan de stad te verlaten, te vluchten. Maar je kan je voorstellen dat Paulus, die daar helemaal niet heel lang is geweest, hals over kop heeft moeten vluchten, dat hij toch wel bezorgd is. Van ja, hoe is dat nu gegaan met deze Thessalonicenzen? Was de liefde van korte duur of heeft dat evangelie daadwerkelijk wortel geschoten? Heeft het daadwerkelijk ook vrucht gebracht? Is het gaan doorwerken in levens van mensen? Dus hij stuurt Timotheus op een gegeven moment daar naartoe en hij vraagt aan Timotheus, doe mij verslag van hoe het daar nu gaat. Bezoek die mensen. En Timotheus komt uiteindelijk weer terug en hij doet daar verslag van. En het resultaat zien we uiteindelijk dan deze brief van Paulus die daar weer op reageert. En het is een hele dankbare brief. Paulus is ontzettend dankbaar, dat zien we ook in deze openingsverzen. Hij is dankbaar voor deze Thessalonicenzen en hij is dankbaar voor het werk dat de Heer onder hun midden heeft gedaan en nog steeds aan het doen is. Het is heel anders als bijvoorbeeld bij de Korintiërs, waar hij toch wel een aantal dingen recht moest zetten. Het is hier gewoon Paulus. Niet Paulus, een apostel, geroepen door de Heer Jezus Christus, gezonden. Nee, gewoon Paulus. Want voor de Thessalonicenzen was het duidelijk, Paulus is een apostel. Daar was geen discussie over. Die erkenden zij als een boodschapper van God. En dan is dat vers 6, waar ik op in wil zoomen vanmorgen, waar staat, ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heere, toen u het woord aannam, te midden van veel verdrukking, met blijdschap van de Heilige Geest. Navolgers, u bent navolgers geworden. Het woordje komt ongeveer 7 keer voor in het Nieuwe Testament. En alleen in Thessalonicense wordt het neergezet als van dat het al zo is. U bent navolgers geworden. Wat was dat, waardoor Paulus zo zeker wist dat zij navolgers waren? Wat zag hij in deze mensen? Dat hij hen herkende als navolgers. En er zijn 3 dingen die ik vanmorgen eruit wil halen en met jullie wil delen. De eerste, ze zijn navolgers omdat zij het evangelie hebben aangenomen. Het tweede is, ze zijn navolgers geworden omdat ze zich hebben afgekeerd van de afgoden om God te dienen. En het derde is dat zij nu de verwachting hebben van de Heere Jezus Christus. Ze zijn navolgers geworden omdat hun toekomstverwachting is dat de Heere Jezus Christus zal komen. Dat is het derde. Dus allereerst het evangelie dat ze hebben aangenomen. Want dat evangelie, zegt Paulus, dat kwam niet alleen met woord, maar dat kwam ook met kracht. Als je dat zo zegt, het kwam niet met woord, maar ook met kracht, dan ben je geneigd om die dingen als het ware tegenover elkaar te zetten. Maar dat staat niet tegenover elkaar, dat vult elkaar aan. Want het kwam wel eerst met woord. Paulus die kwam wel eerst daar spreken in de synagoge. Maar het was niet alleen een woord van mensen. Het was niet alleen een filosofie of een mening. Nee, het was het woord van God. En zo erkenden die Thessalonicenzen ook. Omdat de Heilige Geest die verleende daar kracht aan. Dat woord dat heeft niet alleen vele kilometers overbrugd, maar ook vele eeuwen heeft dat woord overbrugd om ook hier uit Hoorn uiteindelijk te bereiken. En wat voor mij zo'n sterk bewijs is, dat het niet alleen een woord van mensen is. Want als dat alleen een woord van mensen is, dan sterft dat weer af. Dan vloeit dat weg. Het is de Heilige Geest die daar kracht aan verleent. Die woorden laat die echoen in ons verstand. Die ons overtuigt in ons hart. Het was de verantwoordelijkheid van de apostelen om dat woord te spreken. Om daarvan te getuigen, maar het is het werk van de Heilige Geest om daar kracht aan te verlenen. Om mensen te raken in hun hart. Om hen te overtuigen. En dat is het evangelie. Het is een kracht van God. Een kracht tot zaligheid. Zoals Romeinen 1 vers 16 zegt. En voor sommigen is dat dwaasheid. Die kunnen er niks mee. Maar voor ons is dat een kracht tot zaligheid. Want zoals ik al zei, het is niet maar een gedachte, het is niet een filosofie. Zoals C.S. Lewis zei, van toen hij zich bekeerde, zei hij van, kwam ik niet tot een plaats, maar kwam tot een persoon. Het evangelie is niet een advies van hoe je gelukkig kan worden, of een richtlijn hoe je netjes kan leven, of een advies, nee, het is allereerst een persoon die wij navolgen. Elke religie heeft wel een profeet of een leraar die zegt hoe je bij God kan komen. Die zegt hoe je verlichting kan bereiken. Maar alleen het evangelie zegt dat God bij ons is gekomen. Dat we hem kunnen ontmoeten en een relatie met hem kunnen hebben. En als we dat aannemen, als we dat omarmen, als we hem volgen, dan zijn wij verkozen. Zoals Paulus dat hier ook noemt. Ik weet van uw verkiezing. Ze zijn verkozen. Waarom? Omdat zij geloven. God kiest niet wie gelooft, maar God kiest die gelooft. Een subtiel, maar wezenlijk verschil. Hij kiest degene die gelooft. Ja, God verkiest. Wie? Nou, degene die zijn vertrouwen in hem stelt. En dat is aan de ene kant is dat exclusief en aan de andere kant is dat inclusief. Het is exclusief omdat het omdat er maar één naam is waardoor wij verkozen kunnen worden. Omdat er maar één naam is waardoor wij gered worden. Door de Heer Jezus Christus. Maar het is ook inclusief omdat het een boodschap is voor alle mensen. Voor iedereen. Niemand uitgezonderd. En dat maakt het ook zo revolutionair. Ook toen. In de tijd van de Thessalonicenzen. Waar mensen, en dat geldt ook vandaag nog steeds, worden verkozen op belangrijke posities, waar mensen een baan krijgen op basis van hun prestaties, op basis van hun afkomst, op basis van hun cv. Daardoor worden mensen verkozen. Maar in Gods gemeenschap is het niets minder dan zijn liefde die ons verkiest. Dat is niet afhankelijk van onze prestaties, van wat wij hebben neergezet, van onze karaktereigenschappen. Nee, dat ligt volledig als basis heeft dat zijn liefde. En daarom mogen we ook zeker weten dat wij bij hem blijven. Omdat het niet afhankelijk is van of wij wel een goed christen zijn. Nee, maar dat het zijn liefde is die ons behoudt. En omdat hij in staat is om ons volledig zalig te maken. Dus die verkiezing geeft zekerheid. En dan is het toch treurig dat juist zoveel mensen door dat woordje verkiezing, of uitverkiezing zo u wilt, onzeker zijn geworden. en zich afvragen van, ben ik wel verkozen? Maar dat is de verkeerde vraag. De vraag is niet, ben jij verkozen? De vraag is, geloof jij in Jezus? Volg jij hem na? En als je daar ja op kan zeggen, ja, dan ben je verkozen. God kiest die gelooft. En deze Thessalonicenzen die namen dat evangelie aan en die omarmden dat. En dat had uitwerking in hun hele leven. Want dat, zegt Paulus ook, dat had tot gevolg dat zij zich van de afgoden afkeerden om God te dienen. Het werkte door in alles wat ze deden. En dat helemaal in een tijd als toen. En toch is het ook wel opvallend dat Paulus dat zegt, want als je kijkt in Handelingen 17, dan zie je dat het vooral godvrezende Grieken waren en Joden, en vooraanstaande Griekse vrouwen die tot geloof kwamen. Een groep, ook een grote groep mensen die al ontzag hadden voor de God van Israël, die al naar de synagoge gingen. En toch zegt Paulus van, jullie hebben je afgekeerd van de afgoden om God te dienen. Want ontzag voor God is niet hetzelfde als geen afgoden meer hebben. Helemaal in die tijd daar, waar natuurlijk op elke hoek van elke straat wel een beeld was opgericht, waar die afgoden in wezen door het hele maatschappelijke leven heen liep, of je nou op reis ging, of dat je handel ging drijven, voor alles was er een God die je gunstig moest stemmen. En wij zijn heel goed om dat soort beelden allemaal weg te stoppen. Maar wij hebben niet minder namaakgoden vandaag de dag. Ook in onze maatschappij zijn er nog steeds heel veel namaakgoden, afgoden, waar mensen hun zekerheid uit halen. Waar ze hun heil van verwachten. Waar ze hun vervulling in zoeken. Veel mensen hebben de gedachte van, ja, ik kan of Jezus volgen, of vrij zijn. Waarbij dan het volgen van Jezus zou betekenen dat je niet vrij bent. Maar het evangelie zegt, nee, je bent of slaaf, gebonden aan iets of iemand waar jij je verlossing uit haalt, of je bent werkelijk vrijgemaakt door de Heer Jezus Christus. En de ene die zoekt dat misschien in drank, of in seks, of in veel schermtijd. Allemaal verdoving om maar je leven mee te vullen. Een ander zoekt dat misschien weer in goedkeuring. In goedkeuring van je vader of van andere belangrijke mensen in je omgeving die jou het idee moeten geven dat jij waardevol bent, dat je ertoe doet. Weer anderen zoeken dat in kennis. Kennis die je kan gebruiken om anderen te imponeren. Kennis die je kan gebruiken om discussies te winnen. En het kan ook gaan om theologische kennis. Het kan ook gaan om kennis van de Bijbel. Als dat op een gegeven moment zo belangrijk wordt dat je daar je identiteit aan ontleent. Als dat zo belangrijk voor je wordt dat dat jouw betekenis geeft. Vraag je voor jezelf eens af, wat is voor mij zo belangrijk? Dat als ik dat niet meer zou hebben, ja, dan zou het leven eigenlijk geen zin hebben. Dan zou ik het leven niet meer zo leuk vinden. En visualiseer jezelf dan eens dat je daarvan afkeert en tot Jezus wendt. Dat je hem volgt. Geef dat er een last van je afvalt. Maakt dat je blij. Geeft dat vreugde? Dat je denkt, ja, daar moet ik zijn. Dat is, de Heer Jezus is wie mij werkelijk betekenis geeft. Waar het werkelijk om draait. Die mij werkelijk vrij maakt. Volg hem dan. Of zeg je van, ja, nou ja, nu ik dat zo zie, denk ik, word ik eigenlijk onrustig. Of word ik bedrukt. Ben ik juist bang dat ik iets heel waardevols kwijtraak. En wil ik dat eigenlijk nog vasthouden. Ja, dan weet je dat de Heere Jezus kennelijk niet zo mooi is als dat de Bijbel zegt dat hij is. En dat bedoel ik niet als vingerwijzing van, oh wat slecht. Ik zeg dat ook naar mezelf. Maar ook naar jullie. Als een eerlijke evaluatie van jezelf. Wat is voor mij zo belangrijk? Of is dat de Heere Jezus? En als dat andere wat kennelijk nog zo belangrijk voor jou is, waar je je zekerheid uit haalt, je vervulling in zoekt, dat de Heer Jezus daar kennelijk nog niet tegenop kan. Om met dat beeld, met dat verkeerde beeld in wezen, naar God toe te gaan en te bidden of Hij dat beeld wil herstellen. Dat al dat andere juist mag verbleken in het licht van Jezus. Zoals deze Thessalonicenzen ook niet anders konden dan zich gewoon afkeren van die afgoden. Dat verbleekte in het licht van de Heer Jezus om Hem te dienen. En ze waren geen navolgers omdat zij de Heer dienden. Nee, zij dienden omdat zij navolgers waren. Dat was een gevolg. Het was een gevolg van dat navolgen. Ze konden niet anders. Want waarom zou je dat willen? Waarom zou jij als Romein of Griek of Jood in die tijd de Heer Jezus willen volgen, terwijl je weet dat dat ten koste gaat van de positie die je hebt, van de privileges die het hebben van bepaalde afgoden nou eenmaal met zich meebracht? Waarom zou je dan de Heer Jezus gaan volgen? Terwijl het tot gevolg heeft dat jij vervolgens verdrukt wordt. Ik zal u zeggen waarom. Dat brengt me bij mijn derde punt. Omdat ze een totaal andere toekomstverwachting hadden. Ze verwachten nu de Heer Jezus Christus uit de hemel. Die toekomstverwachting staat zo centraal in deze brief. Elk hoofdstuk maakt Paulus daar wel melding van. Van die toekomst die ons te wachten staat als christenen. En door hun geloof, door de Heer Jezus na te volgen, haalden ze misschien de toorn van de maatschappij op zich. Maar dat was niks vergeleken bij de heerlijke toekomst die hen te wachten stond. En de toorn waarvan zij verlost zouden worden. Het mantra in onze maatschappij is: leef vandaag, want morgen ben je er niet meer. Maar de Bijbel zegt: nee, sterf vandaag, want morgen zul je werkelijk leven. En Paulus die zegt daar wat in dat laatste vers over die toekomst. En dat is al een kort vers, maar er staat al zoveel in. En zijn zoon uit de hemelen te verwachten die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toorn. Laat allereerst zien dat zijn naam Jezus is. En dat zal u niet verbazen, maar het is wel veelzeggend. Want dat zegt dus dat dat een mens is. Hij was niet alleen mens, maar hij is ook mens. En dat is de mens die wij volgen. En die wij dus ook verwachten uit de hemel. Het tweede wat dit vers laat zien is dat hij uit de doden is opgewekt. Dus niet alleen uit de dood, maar ook uit de doden. Wat dus zegt dat hij van tussen de doden uit is opgewekt. Als eerste. Van alle mensen die zijn gestorven en van alle mensen die nog gaan sterven, is hij de eerste die uit de dood, van tussen de doden uit, is opgewekt. En daarmee heeft hij ook bewezen, heeft hij laten zien dat hij de Zoon is van God. En wij verwachten hem, en dat is het derde, uit de hemel. Dat is dus de positie die hij nu heeft. De allerhoogste positie die je maar kan bedenken. Waar wij met hem gezet zijn. En hij verlost ons van de komende toren. Een waarheid die niet meer zoveel besproken wordt. Misschien helemaal niet meer. Een waarheid die misschien velen ongemakkelijk vinden. Dat God een actief oordeel zal brengen over deze schepping. Dat hij weg zal doen alles wat mis is in deze wereld. Dat is wat de Bijbel ons duidelijk voorhoudt. Want God kan alleen maar liefde zijn. Hij kan alleen maar echt liefde zijn als hij ook rechtvaardig is. En weet u, elk mens, of die nou gelooft of niet, elk mens verlangt ten diepste naar die rechtvaardigheid. Naar die rechtvaardige vergelding. Het verschil is alleen dat er een andere maatstaf gehanteerd wordt. En dat mensen die misschien niet geloven zichzelf als maatstaf nemen, of een andere maatstaf. Maar uiteindelijk wil iedereen dat de maatstaf die hij voor ogen heeft, dat dat de wijze is waarop deze wereld geregeerd wordt. En dat zal God uiteindelijk doen. Maar, zegt 1 Thessalonicenzen 5 ook, God heeft ons als zijn kinderen niet bestemd tot toorn, nee, maar tot het verkrijgen van zaligheid door de Heere Jezus Christus. Dat is waartoe Hij ons bestemd heeft. En dat is ook die toekomstverwachting die de Thessalonicenzen hadden. En ik wil afsluiten met een bekende geschiedenis uit het Lucas-evangelie, waar een rijke man naar de Heere Jezus toesnelt, op zijn knieën valt en zegt: hoe kan ik het eeuwige leven beërven? En Jezus die zegt: nou, houd je aan de wet, hè, pleeg geen overspel, lieg niet, steel niet, doe goed aan alle mensen, eer uw vader en uw moeder. Maar die man die beseft ook van: ja, maar dat is het niet. En dan staat er, en Jezus die kijkt hem aan en die heeft hem lief. En hij zegt tegen hem: verkoop alles wat je hebt, geef het aan de armen en je zal een schat hebben in de hemel. Neem je kruis op en volg mij. En als die man dat hoort, dan wordt hij verdrietig. Want hij had veel bezittingen. Dat zat hem in de weg. Die bezittingen die zaten hem in de weg om de Heere Jezus na te volgen. Dat was in wezen zijn rijkdom. En zijn rijkdom, je rijkdom kan zijn je bezit, maar je rijkdom kan ook je kennis zijn. Of je werk. Of je relatie. Dat het zo belangrijk voor je is en op zichzelf natuurlijk goed is. Dat zijn allemaal helemaal geen verkeerde dingen, maar die worden een molensteen op het moment dat ze in de weg staan om de Heere Jezus te volgen. En daarom is het zo van belang dat wij inzicht krijgen, dat we daadwerkelijk zien dat al die dingen verbleken in het licht van de Heere Jezus Christus. Dat we alleen in Hem echt rijk zijn. Zoals Jezus ook zegt in hetzelfde verhaal, hè, dat we rijk zijn door nu al vele broers en zussen die we om ons heen hebben, met wie we samen mogen optrekken. De Heilige Geest die in ons woont. En dat Hij ons nabij is, ook in verdrukkingen. En straks nog veel meer, wanneer de Heere Jezus Christus geopenbaard zal worden. En wij als zijn kinderen met Hem. Zullen we daarvoor bidden en danken.